Wij luisteren vanmiddag naar de geloofsbelijdenis, zou je kunnen zeggen, van Paulus in Romeinen 5, de versen 1 tot en met 11. Ik kan er vast bij zeggen dat vers 5 de tekst is voor vanmiddag. De schriftlezing Romeinen 5, 1 tot en met 11, vers 5 de tekst voor vanmiddag.
Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor de rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God, onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu verzoening verkregen hebben. Deze zondag 20. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk, dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere, dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij blijven in eeuwigheid.
De tekst voor vanmiddag is, zoals ik al zei, vers 5. De hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. Er zijn drie kernbegrippen in deze tekst. De hoop, de liefde en de geest. Dat zijn ook de drie aandachtspunten voor vanmiddag. Ik wil ze in omgekeerde volgorde langsgaan, omdat we denken vanuit de bron. Dus we beginnen bij de geest. En dan gaat het over de liefde en dan gaat het over de hoop. Dus de geest, de liefde, de hoop. Gemeente, wat is dat een wonder dat hier staat dat de Heilige Geest ons is gegeven. En want over de schouders van Paulus heen mogen wij dat meehoren. En over die gemeente in Rome heen is dat ook tot de gemeente hier in Urk gezegd. De Heilige Geest is ons gegeven. Kon je in het Oude Testament niet zeggen. In het Oude Testament, misschien ken je die profetieën wel, er zijn nogal wat profetieën die allemaal gaan over de komst van de Heilige Geest. Meestal zeggen wij, het Oude Testament gaat om de Heer Jezus en de komst van de Heer Jezus. En dat is waar. Maar er zijn ook nogal wat beloften over de Heilige Geest. Misschien is hier die tekst wel eens bepreekt uit Jesaja 44. Ik zal stromen gieten op uw nakomelingen. Ik zal u mijn geest geven op uw kinderen. Of misschien hebt u wel eens die profetie van Ezechiël gelezen. En heeft u het over de tempel en het altaar in de tempel en de deur daarvoor. En dan heeft hij het over een stroom die onder die deur vandaan begint te stromen. En dat is eerst een heel klein stroompje waar Ezechiël alleen met zijn voetzool in kan baden. En een eindje verder komt het tot zijn enkels. En als hij weer verder gaat, komt het tot zijn knieën. En dan tot zijn heupen. En dan wordt het zo diep dat hij er alleen maar in kan zwemmen. De machtige prediking van de stromen van de Heilige Geest. En op de Pinksterdag komt altijd weer die tekst uit Joël naar voren. Hè? Als de menigte tegen de apostelen zegt, jullie zijn dronken. En daarom kun je in allerlei talen gaan praten. En Petrus, je zegt dan heel nuchter, deze mannen zijn niet dronken zoals u denkt. Want het is nog maar heel vroeg in de morgen, dan ben je dronken, ook al ben je een dronkaard. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Ik zal van mijn geest uitgieten op alle vlees. Zomaar drie profetieën in het Oude Testament die de verwachting hebben geschapen van de komst van de geest. Zei Jezus niet op de dag van het Loofhuttenfeest. Hij zei, wie in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zei hij van de geest, die nog niet was. Omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar toen Jezus verheerlijkt was, toen hij aan de rechterhand van de Vader een plaats heeft gekregen, toen hij gekroond is met glorie, toen hij de regeringsbevoegdheid over hemel en aarde in handen heeft gekregen. Wat was zijn eerste regeringsdaad? Hij kreeg de belofte van de Heilige Geest, hij kreeg de geest van de Vader en die heeft hij uitgestort. En zo mogen wij van de gemeente vandaag zeggen dat hij gedoopt is met de Heilige Geest. Hoef je niet charismatische gaven voor te hebben, in tongen te spreken of mensen beter te kunnen maken. Maar de hele gemeente is gedoopt in de Heilige Geest. Jouw eigen doop herinnert eraan. Johannes zei, ik doop u met water, maar die na mij komt, die zal u dopen met de Heilige Geest. En met vuur. Je bent gedoopt in de naam van de Heilige Geest. Zou het Oude Testament nooit kunnen. Maar jij bent gelegd in de stromen van de Heilige Geest. We leven in de beste tijd. Of had Abraham hier vanmiddag graag gezeten om te horen over de Messias. Wiens dag hij van verre heeft gezien. En om daarbij te horen over de geest van de Heer Jezus Christus. David die heeft gebeden, neem uw Heilige Geest niet van mij. Wat had hij graag gehoord over de komst van de Heilige Geest naar deze aarde. En wij hebben dat zomaar meegekregen. Wij zijn in deze werkelijkheid geboren. In de tempel van de Heilige Geest. Gedoopt in de naam van de Heilige Geest. Die zijn naam aan jouw naam en mijn naam heeft verbonden. Het is het laatste der dagen. Daar hoef je niet heel knap voor te zijn om dat te zien of zo. Ik begreep dat dominee Pauline daar vorige week over heeft gepreekt. Hè? Dat wij de voetstappen van de Heer Jezus horen. Het is een en al crisis in deze wereld. En de ene crisis is nog niet voorbij en de andere crisis die dient zich alweer aan. En je ziet dingen uit elkaar vallen. Oorlog in ons eigen werelddeel. Honger die dreigt in andere delen van de wereld. En als vissers weet u van de crisis en de boeren zitten in de crisis en we hebben, nou ja, noem het maar op. Voetstappen van de Heer Jezus. Maar weet u, dat deze laatste dagen waarin wij de voetstappen van de Heer Jezus horen, dat dat ook de dagen zijn van de Heilige Geest. Dat is ook de tijd van de zending. Het evangelie van het koninkrijk zal aan alle volkeren gepredikt worden. En dan zal het einde komen. Dus als je betrokken bent op de Heer en op zijn koninkrijk, dan hou je bij hoe het met het zendingswerk gaat. En hoe het met de Bijbelverspreiding gaat. En of alle volkeren bereikt zijn. En dan weet je, dat is een voetstap van de Heer Jezus die bezig is te komen. En dan let je op wat gebeurt er in Israël. Ook rondom de oorlog in de Oekraïne. Dat er Joden uit de Oekraïne teruggaan nog weer extra naar Israël. En de Heer heeft toch gezegd dat hij zijn geest zal geven in het binnenste van hen. Wat is er aan het gebeuren in Israël? En zal de bekering van Israël tot een overvloedige zegen zijn voor al de volkeren wereldwijd? Wij leven in deze heilstijd van de komst van de Zoon en van de komst van de Heilige Geest. Je bent gedoopt met de Heilige Geest. Je bent gedompeld in de stromen van de Heilige Geest. Of ben je nog een steen in die stromen? Wat gebeurt er als je een steen gooit hier in het IJsselmeer? Er komt geen druppeltje water naar binnen. Je kunt in de stromen van de Heilige Geest zijn, zonder de Heilige Geest. Je kunt de Heilige Geest ontvangen hebben en de Geest van Christus missen. Wie de Geest van Christus mist, die komt Christus niet toe. Die heeft Christus niet. En die heeft de vergeving niet. En die heeft de hemel niet. Die heeft geen toekomst. Je kunt in die stromen van de Heilige Geest ook een spons zijn. En wat gebeurt er als je een spons dompelt in het water? En die wordt helemaal doortrokken van dat water. En als je nou zo gedompeld bent in de stromen van de Heilige Geest, dan word je helemaal doortrokken van de Heilige Geest. Dan word je geleid door de Heilige Geest. Dan ben je vervuld met de Heilige Geest. En dan bedenk je de dingen die van de Geest van God zijn. Dan bedenk je de dingen die boven zijn. Dan bedenk je dat wanneer Jezus Christus is, zitten aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Wat is het bij jou? Ben je een steen? Of ben je een spons? Vervuld met de Geest van God. Hoe zal Paulus dit hebben geschreven? Ik denk dat Paulus nog een laagje dieper ging toen hij deze woorden aan het papieren toevertrouwde. De Heilige Geest die ons is gegeven. We beleden in zondag 20 dat het ook heel persoonlijk is. Hè? De Heilige Geest is ook mij gegeven. Dus niet alleen mijn opa gegeven en niet alleen mijn kleindochter gegeven, maar ook mij. Nou, als Paulus zo dat woordje ons gebruikt. Ik denk dat hij even zijn pen heeft neergelegd. En dat hij eventjes achterover heeft geleund. En vol verbazing dat op zich heen heeft laten werken. De Heilige Geest die ook mij is gegeven. Ik, een vervolger van de gemeente. Wat zei Stefanus ook alweer in die preek tegen al die orthodoxe mensen die zoveel in de Bijbel lazen. Hij zei, u weerstaat altijd de Heilige Geest. En toen die Stefanus naar buiten werd gesleept, hè, en die vrome Joden hem gingen stenigen, toen stond Paulus daarbij. Hij zei, goed zo, nog meer stenen, gooi hem maar dood. Weg met die beleider van de opgestane Jezus. Wat een ketterij, wat een gif, moet uitgeroeid worden. Had een behagen in de dood van Stefanus. Hij weerstond de Heilige Geest. Dat gebeurt niet in de wereld, maar dat gebeurt juist in de kerk. Je kunt heel orthodox zijn, je kunt voor de waarheid zijn, je kunt de Bijbel van binnen en van buiten kennen. En onderwijl de Geest weerstaan. Heb je dat bij jezelf wel eens gezien? Dat je de Heilige Geest kunt bedroeven, dat je de Heilige Geest kunt uitblussen, dat je de Heilige Geest kunt weerstaan, juist in de tempel van de Heilige Geest, zondig tegen de Heilige Geest. Je zondigt niet alleen tegen de 10 geboden, je zondigt niet alleen tegen het evangelie van de Heer Jezus, maar je zondigt ook tegen de Heilige Geest. Ik die altijd de Heilige Geest heb weerstaan, heb de Heilige Geest ontvangen. Wat een genade. Onweerstaanbaar heeft de Heilige Geest zich meester gemaakt van mij, terwijl ik altijd bezig was hem te weerstaan. toch de geest gekregen. Wat een genade, hè? Mijn Heilige Geest, u zal ik eeuwig loven, omdat u het hebt gedaan. Ik vroeg niet naar u, maar u vroeg blijkbaar naar mij. Ik weerstond u, o Heilige Geest, en u werd onweerstaanbaar zo'n tegenstrever overwonnen. U hebt zich aan mij gegeven. Wat een boodschap, hè? Als jij moet zeggen, ik ben zo'n Saulus. Ik ben een hele vrome kwast, maar van binnen ben ik zonder de Heilige Geest. En ben ik een geesteloos mens. Dat is niet het laatste woord wie jij bent. Maar het laatste woord is aan de Heilige Geest. En hij is bij machte om al jouw ongeschiktheid en al jouw ongeestelijkheid en al jouw onbekeerlijkheid en al jouw ongelovigheid te doorbreken en te overwinnen. De Heilige Geest, mij persoonlijk gegeven. Kun je het zeggen trouwens? Mag je het zeggen? Ja, dat is ook de taal van mijn hart. De Heilige Geest is ook mij gegeven. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Wat is dat eigenlijk? De Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest, dat is niet zomaar een kracht. De Heilige Geest, dat is niet beeldspraak. De Heilige Geest is een persoon. Je krijgt de persoon van de Heilige Geest. Dat is toch bijzonder? De wereld kent hem niet, maar een christen kent de persoon van de Heilige Geest. We zongen Psalm 133 en als dominee denk je natuurlijk over na welke psalm past bij de boodschap. Nou, Psalm 133 gaat over die onderlinge liefde in een huwelijk, in een gezin. Geweldig, hè, als zonen van hetzelfde huis, als broeders samenwonen. En dat dat ook in de gemeente zo is. Dat zal toch wel vooral betekenen dat de pijn van de een de pijn van de ander is. En de vreugde van de een is de vreugde van de ander. En gedeelde vreugde is dubbele vreugde en gedeelde smart is halve smart. En dat het zo in deze schuilplaatsgemeente mag functioneren, hè? Dat je aan elkaar gegeven bent als één lichaam. En dan zeg je niet altijd maar de pijn van mijn pink. Nee, de pijn van je pink is de pijn van je hele persoon, hè? Van je hele lichaam. Als één lid lijkt. Dan leiden alle leden mede. Een huwelijk gaat nog intiemer, denk ik, hè? We hebben een huwelijk voorbeden mogen doen. En huwelijk wil zeggen, dan ga je leven lang deel je met elkaar. Je hele leven deel je met elkaar. Je hebt geen geheimen voor elkaar. En je bent zelfs één vlees met elkaar. Wat een intimiteit. Om je zo zonder reserve aan elkaar te geven. Maar wat hier staat is nog dieper. Nog intiemer. Je bent niet één vlees met de ander. Maar je bent één geest met de Heilige Geest. Of beter andersom. De Heilige Geest is één geest met jouw geest. Hij neemt bezit van jouw geest. Hij woont in jouw geest. Voor je vrouw zou je nog wel eens iets kunnen verbergen. Soms is dat ook verstandig. Een ambtsdrager die heeft een ambtsgeheim. Maar de Heilige Geest, die kent jou beter dan jij jezelf kent. Die is dichter bij jou dan jij bij jezelf bent. En dat die dan toch in jou wil wonen, hè? Zo'n smeerboel van binnen. Al die gedachten van jou, al die verlangens van jou, al die passies van jou, al die nijdigheid soms. En dan woont hij, de Heilige Geest, in een onheilige tempel. Wat een genade. Het is niet alleen een genadige God heel ver boven ons in de hemel. Niet alleen de genade van God met ons in dat kindje in de kribbe. Maar God in mij. Door de inwoning van de Heilige Geest in mijn hart. Als je man of vrouw bent, dan groei je naar elkaar toe. Ga je een beetje op elkaar lijken. Heb je invloed op elkaar? Dat lijkt mij gezond, toch? Kun je voorstellen, als de Heilige Geest nog intiemer in jou woont, dat de Heilige Geest dan invloed op jou uitoefent? Dat hij jouw verstand verlicht en jouw dingen laat zien van jezelf en van de Heer Jezus, die voor jou verborgen zijn? Ja, dat zongen we in Psalm 119, vers 65. Dat licht is wat het donker opdoet klaren. Dat licht dat schijnt uit de duisternis om te geven verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Heb het al 1000 keer gehoord. En het is net alsof je het nog nooit hebt beseft. Dan dringt het tot je door. En weet je, de Heilige Geest heeft niet alleen invloed op jouw verstand dat hij verlicht, maar hij heeft ook invloed op jouw wil. Hij maakt jou zeer gewillig. Dat je gaat willen wat God wil. Dat jouw wil al meer op God gericht wordt. En dat het je beden is, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. En dat je de kleinste dingetjes vraagt, Heere, wat wilt u eigenlijk dat ik doen zal? En Heere, laat u het mij zien. Ik heb allemaal mijn eigen gevoelens en mijn eigen plannen. En ik wil eigenlijk wel een voorbehoud maken. En mijn eigen gang een beetje blijven gaan. Maar neigt u mijn hart dat ik alleen maar wil wat u wilt? En dat dan zeer gewillig. En dan krijg je gewilligheid om dingen te doen die je eerst helemaal niet wilde. En dingen die je vroeger zo graag wilde, daarvan ga je zeggen, weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. En je wilt wat God wil. Inwoning van de Heilige Geest. Je leven, een eredienst aan hem, hè? Een tempel van de Heilige Geest. Dat gaan we straks ook zingen in Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn totale leven in uw dienst besteden. Neem mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Wat ben je zonder de Heilige Geest? Zonder de Heilige Geest. Jezus zei het tegen Nicodemus, hè? Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Wordt nooit geest. Je kunt een geestelijke jas aantrekken, een geestelijke taal spreken, maar je bent vlees. Maar wat uit het geest geboren is, dat is geest. Dat is geest en leven. En misschien een paradox. De vleeselijke mens, die meent nogal eens dat hij geestelijk is. Maar de geestelijke mens, die weet dat hij vleeselijk is. De geestelijke mens, Paulus zei, ik ben vleeselijk. Ik ben verkocht onder de zonde. En die bidt heel vurig, och schonkt gij mij de hulp van uw Geest! Ik kan geen stap zetten zonder de Heilige Geest. Want zonder de Heilige Geest ben ik alleen maar vlees. Kijk, dat conflict in jezelf. Het vlees begeert tegen de geest. Dat brengt je in die enorme levensstrijd, hè? Het goede wat ik wil, dat wil ik echt. Is zo'n macht in mij, dat doe ik niet. En dat maakt je zo afhankelijk. Vernieuw in mij een vaste geest. En doe mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Hebt u, heb jij de Heilige Geest ontvangen? Ons eerste aandachtspunt. Het tweede was de liefde. De liefde van God uitgestort in onze harten. Door de Heilige Geest die ons is gegeven. De Heilige Geest die doet heel veel, hè. Als je het Nieuwe Testament eens aandachtig zou nalezen op de activiteiten van de Heilige Geest, dan kom je nogal wat tegen. De Heilige Geest die verheerlijkt Christus. De Heilige Geest die leidt je in alle waarheid. En door de Geest dood je de werkingen van het lichaam. De Geest die getuigt met onze geest dat je een kind van God bent. De duivel zegt, jij bent geen kind van God. En als je eigen geweten zegt, duivel hebt gelijk. En de Geest getuigt met mijn geest. Dat niet alleen anderen, maar ook mij eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken is. En dan mag je amen zeggen op het getuigenis van woord en geest. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Geest is ook de geest van de vrijmoedigheid. Al zeg het heel schuchter, maar je kunt gewoon niet nalaten te spreken van de dingen die je gehoord en gezien hebt. De geest is ook de geest die de geesten onderscheidt. Is dit nou bijbels en geestelijk? Of is het met een geestelijk sausje toch uiteindelijk vleeselijk? De geest van onderscheiding. De een heeft meer van die gaven, de ander heeft minder van die gaven. Maar het is wel een gave die wij nodig hebben. Zo kun je wel 30 activiteiten van de Heilige Geest noemen, hè? Die ons laten zien hoeveel kleurig die werkingen van de geest zijn. En hoe afhankelijk je bent van de Heilige Geest. En welke rijkdom er is in de Heilige Geest. En hier staat de liefde van God door de Heilige Geest. Weet u, dit is heel dicht bij de Heilige Geest. Wat is het meest eigenlijke van God? Dat is niet zijn heiligheid. Dat is niet zijn rechtvaardigheid. Dat is niet zijn brandende hart. Maar het meest essentiële van God is de liefde. God is liefde. De Vader zoekt zichzelf niet, maar geeft zich aan de Zoon. De Zoon die zoekt zichzelf niet, maar geeft zich aan de Vader. De gemeenschap van de Vader en de Zoon in de liefde. Daar hebt u de Heilige Geest. God is liefde. Dus als u de Heilige Geest krijgt, dan krijgt u de liefde van God. De Heilige Geest is God. Als u de geest krijgt, dan krijgt u de liefde van God. Het is onmogelijk de geest te hebben zonder de liefde van God. Het is ook onmogelijk liefde van God te hebben zonder de Heilige Geest. U krijgt de liefde van God door de Heilige Geest in uw hart. En om misverstand misschien weg te nemen. Je kunt spreken over de liefde van God. Dan kunnen wij bedoelen de liefde die wij hebben tot God. God heb ik lief. Dat is er ook. Maar hier gaat het niet over mijn liefde tot God. Maar hier gaat het over Gods liefde tot mij. Dat kwam in het tekstverband naar boven. Nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Nou, liefde voor een vriend. Dat is toch al bijzonder? Dat je liefde hebt voor een vriend en dat je daar een offer voor wilt brengen. Hoeveel hebt u over voor uw vriend? Zo kijk in de Oekraïne, hè, dat is aangrijpend. Reist een gezin, vader, moeder, kindertjes, naar de grens. En dan stapt vader uit en dan geeft hij zijn vrouw een omhelzing. En dan zegt hij zegen en de Heere bevolen. En dan gaan moeder en kinderen naar Polen. En dan reist de vader terug naar het front. Dan gaat hij vechten voor zijn vaderland. En vechten voor zijn vrouw en voor zijn kinderen en de toekomende generaties. En is hij bereid het offer te brengen van zijn leven. Ik weet niet of Nederlanders dat zouden doen. Maar Oekraïners die doen het. Liefde voor je vriend. Liefde voor je vaderland. Liefde voor degene die jou lief en dierbaar zijn. De liefde van God is van een andere orde. Niet liefde voor hen die lief zijn voor God. Maar liefde voor hen die hem aan het vloekhout kruisigen. Dan doet Jezus niet alleen maar lief, maar dan heeft hij lief. Als hij aan het kruis bidt, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Dat is de liefde van God, geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Zijn liefde uitgestort in het hart door de Heilige Geest. Dat is de liefde van God geopenbaard in het Evangelie. Die de Heilige Geest schrijft in mijn hart. En opvallend, hè? Liefde uitgestort. Dus God is niet zuinig. En God is niet matig. En je leert het al heel jong zingen. Opent uw mond. Zo ver mogelijk. En ik zal hem vervullen. Mild en overvloedig. Al ben je nog maar een babytje in de genade. En al heb je nog heel veel schroom. En heel veel tegengedachten dat je geen kind van God bent. Denk je niet, ik ben niet waard om een kind van God te zijn. Dan denk je al groot over de liefde van God. Niet waar? Of is hier iemand die denkt, God is toch een beetje karig met zijn liefde. En die liefde van God is toch maar een beetje mondjesmaat, druppelsgewijs. Net zoals mijn moeder de parfum gebruikt. Dure parfum. En dan druppeltje voor druppeltje af en toe een keertje gebruiken. Kijk je zo tegen de liefde van God aan? Of heb je ontdekt dat God de hals van die parfumfles afbreekt en die hele kostbare parfum uitgiet? Daarom zong het toch ook Psalm 23? Mijn beker is overvloeiende. Al is die beker een vingerhoedje, dan is die nog overvloeiend. En is die beker een emmer van 10 liter, is die overvloeiende. Wie is een God als gij zo groot van ontferming? De Heere gaf rijke juichenstof om zijn liefde en zijn wonderen te bezingen en eeuwig te aanbidden. Amazing grace that saved a wretch like me. Niet klein te krijgen, maar klein van te worden. Hè? En eeuwig groot te maken. We zongen net uit Psalm 133. Heb je hierin ook niet elkaar nodig? Om met al de heiligen te verstaan de lengte en de breedte en de hoogte. En bekennen, belijden de liefde van Christus die elk begrip te boven gaat. Geestelijk leven is uiteindelijk heel persoonlijk. Maar geestelijk leven voltrekt zich niet in een isolement. Je kunt niet in je uppie een christen zijn. En je hebt elkaar nodig. In deze gemeente. En in alle gemeenten van Urk. En in de wereldwijde kerk. En in de kerk uit het verleden. Om met al de heiligen enige mate te verstaan. De liefde van God in de Heer Jezus Christus. We gaan er straks van zingen. Op Psalm 36 ook. Het gaat vooral om die laatste regels. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Je kunt dronken zijn van de alcohol. Dat moet je niet doen. Dat is slecht voor je. Maar van de liefde van God, mag je helemaal dronken zijn. Dat sleept je leven niet naar de afgrond, maar dat sleept je leven naar de hemel, om maar zo te zeggen. Dat is een voorsmaak van dat hemelleven. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Liefde uitgestort in mijn hart. En zoals het hier in de oorspronkelijke tekst staat, gaat het vooral om het effect van die liefde in je leven. Het blijvende effect. Nou, ik neem aan dat u een beetje meepreekt. Dat je niet zomaar een beetje apathisch zit te luisteren. En aanhoren. Maar prediking is toch eigenlijk ja, dat we samen luisteren naar datgene wat God tot ons heeft te zeggen. Dat we samen onder die ene stem van God verbonden zijn aan Hem en met elkaar. En dan preek je gewoon mee. En dan vraag ik aan u, wat is dat effect van die liefde van God uitgestort in je hart door de Heilige Geest? Nou, welke woorden zou je daarvoor gebruiken? Hoe zou je dat proberen onder woorden te brengen? Ik denk dat u wilt zeggen, de liefde van God uitgestort in mijn hart door de Heilige Geest, dat betekent dat mijn hart breekt. En je kunt een hart hebben, en dat hebben we eigenlijk allemaal, of niet eigenlijk, dat hebben we gewoon allemaal, dat is zo hard als een diamant. Onbuigzaam en onbreekbaar. Totdat de liefde van God uitgestort wordt in je hart. En je kunt zo'n bullebak niet zijn of je hart breekt en versmelt. En je verliest het van God. En je gaat vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Je gaat alle dingen in een ander licht zien. En dan heb je ook echt berouw in. Berouw is altijd met liefde. Waar liefde is tot God, dan heb je ook echt berouw. Heb je zo'n verdriet dat God verdriet voor jou heeft. Heb je zo'n pijn van binnen. Omdat je God zo'n pijn doet. Gaat het niet eens meer om de straf. Maar dan gaat het om de pijn die je God aandoet. En dat doet jou zo'n pijn geeft jou zo'n smart van binnen, Heer, dat ik u zoveel verdriet heb gedaan. En dan denk je ook niet meer klein over je zonde. Dan zeg je, ik voel de grootheid van mijn kwaad. En herken je ook de straf? Uw doen is rein, uw vonnis gans, rechtvaardig. Ik ben uw gramschap dubbel waard. Liefde tot God. En ook liefde voor elkaar. Je naast is er goed mee als God de eerste plaats krijgt. En je vrouw is er goed mee als God de eerste plaats krijgt. En je broertjes en zusjes zijn er goed mee als God de eerste plaats krijgt. Als je dan straks thuis komt en er wordt taart uitgedeeld. Dan zit je niet meer met scheve ogen te kijken. Krijgt die ander misschien een centimetertje meer taart dan ik. Dat je jaloers bent. Dat is echt, dat is niet eerlijk. Nee, zeg je, die ander mag wel iets meer hebben dan ik. De liefde zoekt niet zichzelf, maar de liefde geeft zichzelf. En liefde acht de ander uitnemender dan zichzelf. Dat is de kracht van de liefde. Dan ben je niet altijd aan het wantrouwen, de ander zal het wel verkeerd bedoelen. En dan vul je altijd dat al zo in. Nee, de liefde denkt geen kwaad. De liefde gelooft alle dingen, de liefde hoopt alle dingen. En de liefde bedekt de menigte van zonden. En een grote test is, hoe ga je om met degene die altijd jou onder kritiek stellen? Het is geen kunst om iemand lief te hebben die aardig is voor jou, die altijd met jou eens is. Maar als je nou iemand hebt die altijd iets heeft te zeuren, en die altijd loopt kritiek te leveren, en misschien wel onredelijke kritiek, en oneerlijke kritiek. Mijn natuurlijke reactie is dat er dan bitterheid komt en nijdigheid komt en zo. Maar de liefde betekent bidden voor degene die jouw geweld aandoet. En zegenen degene die jou verwijt. Zoals Stefanus. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen nu ze die stenen door de lucht heen gooien naar mijn hoofd. Je doodsvijand liefhebben. Je kunt een heleboel dingen nadoen. Maar de liefde is ongewijd. Hè? De liefde is uit God. En die lief heeft, die is uit God geboren. Want God is liefde. En liefde voor God. Dat betekent ook. Ja, dat je je aan hem wil toewijden. Denk eens even aan Jozef. Hij was een jonge kerel. En die was samen met die vrouw van Potifar. In een kamer. En Potifar was van huis. Dat was een knappe vrouw. En die werd door de schoonheid van Jozef aangetrokken. En ze nodigde hem uit. Voor een seksuele avontuur. En Jozef was echt niet ongevoelig. Hij had ook een vuur van seksuele verlangens in zijn hart. Maar er brandde het liefdevuur van God. En hij zei, zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En hij vluchtte bij die vrouw vandaan. Met alle consequenties van dien. Liever lijden, liever in de gevangenis, liever oneerlijk behandeld, liever smaadheid dragen, dan mijn lieve God zo'n pijn en zo'n verdriet doen. Ken je dat? En dan zeg je niet meer, hoe ver kan ik nog net met de zonde mee? En dan zeg je, Heere, hoe kan ik mijzelf onbesmet bewaren van deze wereld? En als een bruid aan de hemelse bruidegom zijn toegewijd. Dat is de taal van de liefde. Hebt u lief? Zonder reserve? Oprechte liefde? We gaan naar het derde punt. De hoop. Wat is hoop? Nou, vraag het eens aan vissers die de brandstofprijzen niet meer kunnen betalen. Ik denk dat die vissers, die verliezen de hoop. Die worden wanhopig. Die zien hun levenswerk in elkaar storten. De boeren, die zullen maar op de stikstofkaartje staan dat je 75% van je vee moet afstaan. Dan kan je boerderij niet voort blijven bestaan. En hoe is het bij een visser? Hoe is het bij een boer? Je leeft van de hoop, hè? Hoop doet leven. En wat betekent dat? Je investeert voor de toekomst. Je gaat vandaag naar de bank voor een lening, voor je schip. Want je hoopt Dat je kunt vissen en dat je bestommingen maakt, dat je de kosten kunt betalen en dat het zijn rendement oplevert en dat je de prijs van je schip weer kunt terugverdienen. En dat geeft je moed, dat geeft je perspectief en dan durf je te investeren. Maar als er geen hoop is, als er geen toekomstverwachting is, ja, dan wordt alle energie en moed uit je weggezogen en dan word je opgesloten in jezelf. Een mens heeft hoop nodig. Dat geldt ook in het koninkrijk van God, niet waar? Ik denk dat iedereen hier hoopt dat hij naar de hemel gaat. Of hoop jij dat niet? De ene die zegt, ik hoop dat ik, als ik op middelbare leeftijd ben, dat ik dan zo serieus word, dat ik dan wel een echt geloof zal hebben. En dat ik dan naar de hemel ga. Eerst nog een poosje genieten. Maar, mijn oude dag, wil ik toch wel serieus christen worden. En weer een ander denkt, ik hoop dat ik nog bekeerd word. En weer een ander denkt, ik hoop dat ik al bekeerd ben. Weer een ander denkt, ja, maar die liefde van God is zo groot, ik hoop dat ik wel naar de hemel ga. Dus ook in het koninkrijk van God leef je van de hoop, om niet wanhopig te zijn. Nu schrijft Paulus een heel, heel kritisch woord. Hè? Hij zegt, de hoop die niet beschaamt. Dus er is hoop die wel beschaamt, die wel teleurstelt. Dat is bij die visser zo. En dat is bij die boer zo. He, als die hoop afknabbelt en ondergraven wordt, dan hou je geen hoop over. Dan word je wanhopig. Daarom gingen die boeren de snelweg op en blokkeerden ze alles. Ze worden helemaal wanhopig. Geen hoop. En dat gebeurt in het koninkrijk van God ook. Die Emmausgangers, wat zeiden ze ook alweer tegen de Heer Jezus toen hij met hen opwandelde? Ze zeiden, wij hoopten dat hij Israël verlossen zou van de Romeinen. Maar die hoop is geen goede hoop geweest. Een hoop die beschaamde. In het jaar 1000 waren er christenen die zeiden, we gaan de akkers niet ploegen en we gaan geen zaad zaaien, want Jezus zal dit jaar terugkomen. Het was valse hoop. Ken je die aangrijpende woorden aan het einde van de bergrede? Dan zegt de Heer Jezus, op de jongste dag zijn mensen die zeggen, ik heb in uw naam geprofeteerd, gepreekt, getuigd, geëvangeliseerd. Ik heb in uw naam krachten gedaan, mensen beter gemaakt. Ik heb in uw naam duivelen uitgeworpen. En als Jezus zou zeggen, dat hier en daar gebeurt dat, is dat al heel huiveringwekkend. Maar weet je wat Jezus zegt? Hij zegt, velen zullen op die dag zeggen, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd. Die hadden dus een valse hoop. Een hoop die beschaamd maakt. Ik denk dat hier vanmiddag mensen zitten die dit vooral naar zichzelf toetrekken. En de duivel die werpt dan een vurige pijl, schiet die af in je hart. En die zegt, jij bent zo'n valse hoper. En jij houdt jezelf voor de gek. En jouw hart is zo'n bedriegelijk hart. En er is nog nooit iemand teruggekomen. Je kunt beter één vogel in de hand hebben dan 10 in de lucht. Die hoop van jou stelt helemaal niks voor. Maar nu zegt Paulus, de hoop, deze hoop, beschaamt niet. Dat is toch wat? Dan ga je op het puntje van je stoel zitten, hè? Er is een heleboel hoop die vals is. Maar er is ook een ware hoop waar je niet bedrogen mee uitkomt. En dat gaat om de toekomst. Je hebt het niet in de handen. En toch er zeker van zijn, die toekomstverwachting, die is vast. En die toekomstverwachting, die houdt me niet voor de gek. En ik hou mezelf ook niet voor de gek. Hoe kan dat? Zo'n kostbaar iets is dat, hè? Die hoop op het eeuwige leven, die verwachting om bij God te zijn. Nou, moet je de tekst lezen. Dan schrijft Paulus, deze hoop beschaamt niet, komma. En dan komt het argument, de reden. Omdat de liefde van God in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Dus de liefde van God in je hart is de garantie dat de hoop niet beschaamt. Voorbeeldje. Stel je voor, je wilt van de zomer op vakantie. En je hebt een paar maanden geleden op internet zitten surfen naar een mooi vakantieadres. En toen vond je een adres, die dacht, hé, dat lijkt ons wel. Het heb je geboekt. En toen moest je een eerste termijn betalen. Het huisje kost 800 euro, moest je 200 euro betalen. En voor die verhuurder is dat een garantie. Jij hebt echt serieuze belangstelling. Je zult de rest ook wel betalen. En dan is dat een vooruitbetaling, een garantstelling. Nou, zo zou je het in deze tekst kunnen lezen. De Heilige Geest, die geeft jou een vooruitbetaling, een eerste termijn. En dat is de liefde van God in je hart uitgestort. We hadden het er toch over, God is liefde? Wat is de hemel? Als God alles is, is de hemel liefde. Een volheid van liefde. En de liefde van God, uitgestort in je hart, dat is dus de hemel in je hart. De hemel is in je hart voordat je hart in de hemel is. En daarom, als de liefde van God is uitgestort in je hart door de Heilige Geest, is dat al een begin van dat hemelleven. Een beginnetje van de zaligheid. De zaligheid is dezelfde liefde. Het is dezelfde God en dezelfde vrede en dezelfde vreugde. Keerzijde. Geen liefde van God in je hart. Dan is alle hoop valse hoop. Dan heb je geen hoop. Dan ben je zonder God. Dan ben je zonder de Heilige Geest. Dan ben je zonder hoop op het eeuwige leven. Dat aangrijpen. Voel je dat? Voel je dat? Zonder God. Zonder hoop. Eeuwige duisternis. Ontwaak. Als je slaapt. En staat op uit de doden. Er staat geen punt. Er staat een punt, komma. In het begin hadden we het er even over, hè? Je bent gedoopt in de naam van de Heilige Geest. En wat betekent dat? De Heilige Geest verzekert ons door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Om ons toe te eigenen wat wij in Christus hebben. Zou dat een spelletje zijn van de Heilige Geest? Zou de Heilige Geest je voor de gek houden? Zou die zeggen dat hij het wil, maar dat hij het toch eigenlijk niet echt wil? Als die doop voor jou echt is, hè? En als de Heilige Geest tegen jou heeft gezegd, ik verzeker jou dat ik in jou wonen wil. En jij moet vanmiddag zeggen, ik ben zonder de Heilige Geest, ik ben zonder de liefde van God in mijn hart. Ik heb geen hemel in mijn hart. Zou het dan verboden zijn dat je knieën buigt? En dat je zegt, o Heilige Geest, ik deug niet, maar u deugt wel. Ik wil niet, maar u wilt wel. Maak dat woord wat u mij hebt toegezegd ook waar in mijn hart. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. O Geest, zend uw troost mij neer. Opdat je mens mag zijn, een jongen mag zijn, een meisje, met hoop, die niet beschaamt op het eeuwige leven. En dat je hele leven stempelt. Dat de moeite en de zorgen van dit leven niet meer het leven zelf helemaal bepalen. En dat ook de mooie dingen en de ambities van het leven niet meer alles zijn. deze wereld gaat voorbij. En alles wat zo mooi en zo indrukwekkend is. Maar die onzichtbare wereld is bezig te komen. En die is meer werkelijk dan de dingen die we kunnen zien en kunnen beetpakken. Zoals je met je vakantie, je gaat verdiepen in dat vakantieadres. Hè? Wat is er allemaal te zien en zo? En dan krijg je er al een beetje zin in. En zou je zo niet vanuit het evangelie zin krijgen in die toekomst? Heren, wanneer komt de dag dat ik bij u wezen mag? Zo eindigt onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Hè? Wij verwachten die grote dag van de Heer Jezus. Met een groot verlangen. Om ten volle te genieten. De belofte van God. In Christus Jezus. Onze Heere. Amen.